Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Maleachi 3 vanaf vers 13 tot Maleachi 4 vers 6. De schriftlezing Maleachi 3 vers 13 tot en met Maleachi 4 vers 6. De te zingen psalmen psalm 19 vers 4. Psalm 36 vers 3. Psalm 21 vers 1, 5 en 8. Psalm 84 vers 6. Psalm 147 vers 2. Het te lezen schriftgedeelte Maleachi 3 vanaf vers 13 tot en met Maleachi hoofdstuk 4 vers 6. Door te zingen psalmen, psalm 19 vers 4, psalm 36 vers 3, psalm 21 vers 1, 5 en 8, psalm 84 vers 6, psalm 147 vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze eredienst voortzetten met het zingen van psalm 19 en daarvan het vierde vers. Psalm 19 vers 4. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Psalm 19 vers 4. U zal worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, uit de profetieën van Maleachi, daarvan hoofdstuk 3, te beginnen bij vers 13 tot en met hoofdstuk 4, vers 6. De schriftlezing is het laatste gedeelte van het Oude Testament, Maleachi 3, vers 13 tot hoofdstuk 4, vers 6. Maar vooraf doen we belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen het derde vers van Psalm 36. Psalm 36, vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. machten zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, het is te vergeefs God te dienen. Want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des Heeren, der Heerscharen. En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig, ook die goddeloosheid doen worden gebouwd. Ook verzoeken zij den Heere en ontkomen. Als dan spreken die den Heere vrezen, en ieder tot zijn naaste. De Heere merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, voor degenen die den Heere vrezen, en voor degenen die aan zijn naam gedenken. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen dien ik maken zal, mij een eigendom zijn, en ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient. Dan zult gij lieden wederom zien, het onderscheid tussen den rechtvaardige en den goddeloze, tussen dien die God dient, en dien die hem niet dient. Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel nog tak laten zal. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten. Te dien dagen dien ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Zie, ik zend u lieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat ik niet komen en de aarde met den band sla.
Heere, almachtige en getrouwe God in de hemel, ook aan de middag van deze uw dag past het ons uw naam te erkennen. Want u bent het immers die nog in de weg van uw voorzienig beleid ons hier te samen brengt in dit bedehuis. Dan hebt u ons bewaard ook onderweg. En dan ook op deze dag met de gladheid van de sneeuw, is het toch wel in het bijzonder opmerkenswaardig dat we hier weer mogen zijn, dat u ons hier veilig bracht. Heren, nu hebben we ons gesteld onder uw woord, hebben we de lezing daaruit mogen horen. Misschien wel het belangrijkste onderdeel ook van deze eredienst. En als we dan hebben geluisterd, o Heren, dan is zo nodig dat u nu zelf ons hart ervoor opent. Dat gij met uw lieve geest komt en plaats maakt ook voor dat werk van u, ook voor dat woord van u. Want Heren, nu weet u dat we ook in de gang van het kerkelijk jaar heen leven naar de kerstdagen. En dan is het deze zondag alweer de laatste adventszondag. En Heren, u weet u hoe het bij ons gesteld is, of dat daar ook een uitzien en een verwachten is. En Here, dan was het toen zo dat u kwam omdat er geen plaats was. En Here, nou is er in wezen niets veranderd. Dan moeten we het u belijden dat er ook van nature bij ons geen plaats is voor u. En ach, Here, dan bidden we het u dat gij nu zelf komt en een plaats maakt. En Here, dan werkt u toch altijd op een zo wonderlijke wijze. En zoals die herders die daar de boodschap kregen te horen. En ze werden gewillig en ze kwamen. En toen ze kwamen, en toen mochten ze buigen. En zo was het met die wijzen uit het oosten al net zo. Hun werd het woord verkondigd vanuit Micha door schriftgeleerden en overpriesters die het zo goed wisten, maar die het niet verstonden. Maar zij mochten gaan en u wezen de weg. En ook zij kwamen en bogen hun knieën en hun harten. Ja, ze erkenden u, o Heer Jezus Christus, niet alleen als dat kindeke, maar ook als die geboren koning. En Heere, dan bidden we het u, of dat diezelfde gestalte des harten er ook nu vanmiddag gevonden mag worden, ook onder ons, dat we mogen buigen. En Heere, dan is het nodig dat u ons er brengt. Dat we gaan leren wie wij zelf zijn. Maar ook dat we nog eens een oog mogen slaan buiten onszelf. Meneer, als u dan komt, ja, dan is het goed. Maar als u er niet bent, dan is het alles zo leeg, zo koud, zo kil. Zoals nu in het rijk der natuur. Och, hij mocht nog komen als die zonne der gerechtigheid. Heren, als die stralen nu eens mogen vallen, ook in onze harten. O Heere, dan is daar genezing onder die vleugelen. O Heere, juist voor zo'n volk dat dodelijk verwond is. Heere, u wil dan zo spreken, ook deze middag. Dat we slechts hoeven te luisteren, dat uw woord mag worden doorgegeven. Ja, Heere. Zou dan eens onder een geopende hemel mogen verkeren. En zo in het luisteren, in het preken, op en onder de kansel. Ja, Heere, dat u aan uw eer komt. Maar mag het vanmiddag dan ook eens in alle eenvoudigheid geschieden. Dat ook onze kinderen er iets van mogen begrijpen. Ja, dat ze ook in hun jonge leven al leren bukken en buigen. Ja, dat ze hun knieën buigen en hun zonde u de Heere belijden. En ook om een nieuw hart mogen vragen. En Heere, dan zegt u het nou zelf in uw woord. Dat we u vroeg zoeken, u ook zullen vinden. Heere, daar staat u zelf voor in. Doe het dan nog onder onze jeugd. Weest u ook met de ouden. Ja, tot de oudste in ons midden. We zijn nog in dit heden der genade. En ook als we misschien thuis meeluisteren, Heere, dat er nu nog een mogelijkheid is bij u vandaan. Heere, ik wil nog overkomen. We bidden u ook voor onze opgroeiende jeugd. Met alles wat op hen afkomt. O Heere, dat ze die rijkdom in u mogen zien. Dat hun hart daar naar uit mag gaan. Ja, dan worden ze bedorven voor de wereld. Maar dan is daar zoveel Heerlijkheid, o Heer, werkt u het. Gedenkt u degene die in middelbare leeftijd zijn, waar zo de drukte is in het gezin, maar ook van het werk. Heer, wilt u ook dan toch geven, omdat ook daar die stille tijden zijn, om zo het hart uit te storten voor u. O Heere, werkt u nog ook zo in deze gemeente tot eer van uw naam? Wees u met de zorgen, de noden die er zijn. Hem die opgenomen is geworden in het ziekenhuis. Heere, wees u ook daarin nog nabij. En dat u die weg zegent voor het lichaam, maar ook voor de ziel. Heere, dat zou toch een wonder zijn als nou een u de Heere mag verbinden. Wilt u daar ook op dat ziekbed nog te neerzien? Gedenk zo een ieder van ons. U weet wat we nodig hebben. U weet ook deze middag of dat we nu een woord van vermaning, van waarschuwing nodig hebben. Misschien juist van bemoediging, van vertroosting. Heere, maak ons alle eerlijk dat we zo naar uw woord luisteren, zoals u het ook op hebt geschreven, zoals u het laat verkondigen. Heere, laat dan maar een prediker wegvallen, opdat u de Heer mag overblijven, ja, dat de uitgangen van ons samen zijn mogen juichen tot de eer van uw naam. Ja, dat deze middaguren u zo mag zijn, dat er blijdschap is in de hemel, omdat er hier zo'n zondaar is, die het leven niet meer in zichzelf kan houden, maar die het uit handen mag geven, ja, waar gij komt, vanuit dat goddelijk welbehagen, Heer. Dat het zo goed mag zijn om hier te zijn, dat u er bent. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 21. En daarvan het eerste, het vijfde en het achtste vers. Het eerste, o Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Het vijfde, hoe groot en schitterend is zijn eer. En ook het achtste, uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Uw wraak zal hen verslinden. En Psalm 21, 1, 5 en 8. Gemeente, deze middag is u voorgelezen en u hebt het natuurlijk meegelezen. Dat laatste gedeelte uit het Oude Testament. De laatste hoofdstukken van de profetieën van Maleachi. En dan zijn we daar op de scheiding, zo op de overgang van het Oude en het Nieuwe Testament. Het laatste gedeelte van het Oude Testament, die sla ene bladzijde om, dan komt het Nieuwe Testament, Matthäus 1. Nou ja, misschien zit er nog een wit bladzijde in uw Bijbeltje tussen, dan twee bladzijden. Maar dan ben je toch in het Nieuwe Testament gekomen. En al snel verliezen we dan uit het oog dat daar wel heel wat tussen zit. Want tussen die profetieën van Maleachi en de vervulling daarvan, die eerste vervulling in de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees, daar zit toch een tijd van zo'n 400 jaar. En dat is nou precies het punt waar we over na willen denken op deze laatste Adventszondag. En zo in het woord dat we van Maleachi daar horen, ja, wat de Heer daar Maleachi geeft te profeteren, wat is dat nou voor een woord? Hoe moet nu dat volk die periode van die 400 jaren ingaan? Hoe moeten die mensen nu terugdenken aan het woord van de Heere God? Wat is nu dat laatste dat ze hebben te horen gekregen? En hoe moeten ze zich voorbereiden? Dat is datzelfde waar wij mee zitten. Want ja, nog een enkele dag, 25 december, ja, dan herdenken wij het kerstfeest. Maar welke voorbereiding is er aan onze kant? Hoe gaan wij daarmee om? En dan vanmiddag eens luisteren naar de woorden van Maleachi. Die vindt opgetekend in Maleachi 4, vers 2. Dat is de tekst voor deze middag, Maleachi 4, vers 2. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Tot zover onze tekstwoorden. We beluisteren hierin de Messias beloofd als de zon der gerechtigheid. Naar een drietal punten. In de eerste plaats een onderscheiden belofte. In de tweede plaats een heerlijke belofte. En in de derde en laatste plaats een verstrekkende belofte. En als u meekijkt, vindt u de punten ook weer terug in de tekst. Dus de Messias belooft als de zon der gerechtigheid. In de eerste plaats een onderscheiden belofte. Dat is het begin van onze tekst. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. In de tweede plaats een heerlijke belofte. Dan lees ik, de zon der gerechtigheid zal opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En in de derde plaats een verstrekkende belofte. Dat zijn die laatste woorden van onze tekst. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Dus de Messias belooft als de zon der gerechtigheid in de eerste plaats een onderscheiden belofte. Maleachi, die laatste profeet van het Oude Testament. In welke tijd leefde hij? Nu, de Israëlieten waren weer teruggekeerd uit de tijd van de Babylonische ballingschap. Ze waren daar weggevoerd, maar ze mochten weer een teruggekeerd zijn. Ze leefden weer in het beloofde land. Ze hadden die les van de ballingschap wel gehaald. Aan de ene kant die les ook wel begrepen. Want Na de terugkeer uit de ballingschap lezen we nu niet meer dat het volk andere goden ging dienen. In die zin dat ze afgodsbeelden maakten. Ook niet meer dat ze op allerlei hoogten daar altaren maakten. Nee, dat niet meer. Aan de andere kant, er waren ook weer andere zonden. Ook erge zonden. De tempel moest herbouwd worden. Maar dan maakten ze niet zoveel haast mee. Ze waren drukker om hun eigen huis te bouwen dan het huis des Heren. Dat was in die tijd van Nehemia, van Ezra. En ook toen stuurde de Heere zijn profeten, een Haggai, een Zacharia, om het volk aan te sporen om voor te gaan met dat bouwen van het huis van de Heere. Om er niet mee te vertragen. En vlak daarna is er dan Maleachi. Maar als we dan dat Bijbelboek doorlezen, ja, dan merken we dat het volk aan de ene kant de les van de ballingschap misschien wel begrepen had, maar aan de andere kant juist ook niet. De les van de ballingschap niet begrepen. De geboden van de Heere God werden niet serieus genomen. Het was een tijd van godsdienstloosheid. Ja, ook een tijd van verval van het huwelijksleven, van het gezinsleven. Echtscheidingen, gemengde huwelijken, ten heide, aan de orde van de dag. En ook de priesters, ze laten het afweten. Ze onderwijzen het volk niet meer, zoals hun goddelijke opdracht toch was. Een tijd waarin de naam des Heren veracht werd. Een tijd met allerlei oneerbiedige praktijk. En in het maatschappelijk leven ook niet zo best. Een tijd waarin de Heere nu sprinkhanen en kevers zond. En die fraten het veld kaal. De wijnoogst was mislukt. Armoede dreigde. Dat is nou die tijd waarin Maleachi dan moet komen met zijn profetie. Ja, en dan niet met zijn profetie, maar met het woord van de Heere God. Want als we die profetieën van Maleachi lezen, dan begint het in dat eerste hoofdstuk, het eerste vers, met de last van het woord des Heeren tot Israël door de dienst van Maleachi. Dus Maleachi, hij moet preken. Hij krijgt die last opgelegd van Gods wegen. En hij brengt die boodschap van de Heeren tot het volk. En ja, dat gebeurt in dit Bijbelboek op een hele bijzondere wijze. Want als we dit Bijbelboek lezen en aandachtig lezen, dan merken we dat het 6 gesprekken zijn. 6 gesprekken tussen de Heeren en het volk. Ja, en dan niet gewone gesprekken, nee, het zijn twistgesprekken. En telkens merken we dat het volk reageert op wat de Heer zegt. Want het erg is dat de bedoelingen van Gods woorden in twijfel getrokken worden. En dan zegt de Heer keer op keer dat hij zal komen. Als de Heer komt, dan zal hij alle dingen richten. Ja, dan volstrekt rechtvaardig. Dan zal er niemand zijn die zeggen kan dat de Heer onrecht doet. We hebben vanmiddag dat laatste twistgesprek gelezen. Het 6e. En als we dan onze tekst overdenken, dan is het belangrijk dat we die tekst niet zomaar losmaken uit het geheel van dat gesprek. Van dat twistgesprek. Ja, de kern van de tekst is duidelijk. De zon der gerechtigheid zal opgaan. Dat is een mooi beeld. Zomers moet je vroeg je bed uit om de zon op te zien komen. Maar zo op een winterdag maken we het allemaal wel eens mee. Misschien gisteren nog wel. En toen het zo'n mooie, heldere dag was. En als dan zo de zon opgaat en over die besneeuwde velden schijnt. Ja, wat is dat een mooi gezicht. Dan kan dat zonlicht je intens blij maken. Het verlicht, het verwarmt. Heerlijk. Die stralen maken alles nieuw. Ja, maar u weet toch wat we net zeiden? Die tekst niet losmaken uit dat geheel. Nu niet met onze gedachten de vrije lopen en wat fantaseren over de zon. Nee, het woord laten staan en die tekst in het geheel van het hoofdstuk zien. De schrift geen onrecht aandoen. Nauwkeurig lezen. Onze tekst begint met de woorden: u lieden daarentegen. En dat woordje daar en tegen, dat geeft nou het onderscheid aan. Dat is nou het eerste punt. Een onderscheiden belofte. Er zijn er die zijn hiervoor genoemd. En dan in onze tekst, u lieden daar en tegen. Wat is nou dat verschil? Nou, lees maar door. U lieden daar en tegen die mijn naam vreest. Dus dat maakt nu het verschil. Het niet vrezen van de naam van de Here en het wel vrezen van de Here. En om onze tekst nu helder te krijgen, is het nodig dat we eerst stilstaan bij dat daar en tegen. Wie zijn dat nu die hiervoor genoemd werden? Als we dat helder krijgen, dan zien we die heerlijkheid in onze tekst. Dan wordt die tekst een wonder. En dan is die niet meer zomaar vanzelfsprekend. Eerst dus nagaan wie het zijn die de Here niet vrezen. En wat Maleachi over hen moest profeteren. Het is niet zo moeilijk om dat helder te krijgen. Want dat onderscheid, eigenlijk net zoals met de jongens en meisjes op school, dan krijg je ook te horen. Je moet terugkijken. Wat staat er in het vers ervoor? Vind je daar het antwoord? Ja, daar vinden we inderdaad het antwoord. Daar vinden we in vers 1 wat het nu betekent om de Here niet te vrezen. En daar in vers 1 ging het over hoogmoedigen en goddelozen. Ja, ook tot hen werd gezegd dat de Here zou komen. Ja, die dag des Heren. Ja, maar dan is het een dag vol verschrikking waar je voor moet vrezen. Waar je wel vol angst en beven naar uit moet zien. Want die dag komt, stond er, brandende als een oven. En ook in het vers daarvoor, dus dat laatste vers van hoofdstuk 3, daarin staat datzelfde, dat onderscheid tussen die twee groepen. Dat onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Dat is dat onderscheid. En dan is het belangrijk om te lezen en erbij stil te staan hoe dat Maleachi dat onderscheid nu maakt. Ja, hoe dat de Heere nu Maleachi die opdracht geeft om dat te preken. Maleachi heeft het niet over het onderscheid tussen de heidenen en Israël. En dan hadden we onze toepassing al klaar. Dan was het verschil van in de kerk en buiten de kerk. Nee, zo is het juist niet. Maleachi spreekt hier tot zijn eigen volk. Dat is dat volk waar de Heere het verbond mee heeft gemaakt. Ja, dat is dat volk dat weer is teruggekeerd uit de ballingschap en weer in het beloofde land is. Dat is dat volk waar de Heere voor zorgt. En binnen dat volk, daar blijkt nu die scheiding te lopen. Zo dwars er doorheen. Een tweedeling. Als we dan de lijnen doortrekken. Ja, dan is dat een scheiding dwars door de gemeente. Dwars door onze kerk. Een scheiding tussen die die God vreest en die die de Here niet vreest. Dat is nou het aangrijpende van die profetie van Maleachi. U lieden daarentegen. Dat is geen goedkope prediking, nee. Dat onderscheid, dat komt zo nauw te liggen. Dus dat is dat onderscheid tussen de vrome en de goddeloze in het bondsvolk. Ze behoren alle tot het volk van God. Ze delen alle in het verbond. Ze zijn allemaal besneden. We zouden in onze tijd zeggen, ze zijn allemaal gedoopt. En daar valt dus nou nog dat onderscheid onder. Dat is hetzelfde zoals de apostel het later doet in de brief. Waar die schrijft, onze vaders waren alle onder de wolk. En zijn alle door de zee doorgegaan. En allen in Mozes gedoopt, in de wolk en de zee. En ze hebben alle dezelfde geestelijke spijs gegeten. En hebben allemaal dezelfde geestelijke drank gedronken. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En dat is het aangrijpende. Dat volk hier is teruggekeerd uit de ballingschap. Ze weten het zo goed. De Heere is een waarmaker van zijn woord. Ja, dat is het woord van de belofte. Maar dat is ook dat woord van de bedreiging. De Heere had het gezegd ten dagen dat gij daarvan eet. De Heer had het gezegd, als ze door zouden gaan in het dienen van andere goden, zouden ze uit het land der belofte worden weggevoerd. En het was gebeurd. En ze waren in de ballingschap terechtgekomen. De Heer was ook zo getrouw dat hij zijn woord gehouden had. Dat hij je na die 70 jaar weken weer had doen terugkeren. U weet het toch, hoe dat Daniel daar mocht pleiten op dat woord van de Heere God zelf. Dus de Heere, de God van het verbond, heeft hen teruggebracht in het beloofde land. En dan die prediking van Maleachi. Het gaat er dwars doorheen. Want de Heer is de God van het verbond. En dat geeft nu juist die verplichting om getrouw te zijn, om de Here te dienen, om hem te vrezen. En dat is niet alleen uitwendig, zo oppervlakkig van, nou ja, ik ben vandaag weer in de kerk geweest, ik heb mijn plicht wel weer gehad, we zien met de kerstdagen wel weer verder. Nee, als we die woorden van Maleachi eerlijk op ons in laten werken, dan merken we dat de Heere nu juist het hart aanziet. Daar komt het op aan. De Heere ziet naar waarheid in het binnenste. En dat ziet de Heere bij u. Dat ziet de Heere bij mij. Ja, Maleachi 4. Daar blijkt dat de Heere nu op het punt staat om te komen. En dan moet het wel waarheid zijn. En dat onderscheid ligt daar waar de vreze des Heren gevonden wordt. Hoe is dat nu onder ons? Hier in Maleachi blijkt dat die vreze des Heren direct gecombineerd wordt, gekoppeld wordt aan die hoogachting voor de inzettingen en rechten des Heren. En vandaar dat Maleachi aan het einde van het hoofdstuk die oproep heeft om daarmee die komende tijd in te gaan. Gedenkt der wet van Mozes, mijn knecht. Ja, de Heere staat op het punt om zelf te komen. Het gaat hier in Maleachi over de komst van de Heere. Ja, en dan wordt het genoemd die vreselijke dag des Heeren. Dat is vanmiddag niet een wat zoetsappig wegdromen met de een of andere adventsgedachte. Nee, het komt eraan of dat nou recht ligt tussen de Here en uw ziel. Als de Here komt, dan komt dat onderscheid openbaar tussen de rechtvaardige en de goddeloos. En dan komt het niet aan op een zwart pak. Dan komt het aan op waarheid in het binnenste. Dan ziet de Heer ons hart aan. Dan kunnen we enkel dan bestaan als daar dat bloed ter verzoening gedrupt heeft. Als we die borggerechtigheid van Christus mogen kennen. Hier bij Malachi gaat het over de toekomst. De dag des Heren die zal komen. In vers 1 stond het, de toekomstige dag. En dan gaat het daar inderdaad over het kerstfeest. Dan gaat het daar over de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. Maar het is er nou direct mee verbonden dat de Heer Jezus Christus ook komt ten oordeel. Zoals het vanmiddag hoorde uit de geloofsbelijdenis. Van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Over die beide zaken, daar gaat het nou over in Malachi 4. Het ligt nou in het verlengde. De komst en de wederkomst van de Heer Jezus Christus liggen nu in één lijn. En dan is de Heer heel duidelijk. Want de hoogmoedige en al wie goddeloosheid doet, daarvan zegt de Heer dat die komst van die zon der gerechtigheid een afschuwelijke zaak is. Want in dat licht komen al die ongerechtigheden openbaar. Als nou dat licht opgaat en het is vuil in een kamer. En je draait er eens een lampje in van 100 watt. Ja, dan zie je wat er alles aan viezigheid is. En dan leek het nog wel heel wat. Maar dan blijkt het een smerige bende te zijn. En dat is bij die hoogmoedigen, dat is bij die goddelozen. Als die zon daar komt. En dat licht van die zon der gerechtigheid alles ontdekt. Waar zullen we blijven? Want die ongerechtigheden, die worden in het licht gesteld. Ja, hier in Malachi 4 gaat het ook over dat vuur van dat gericht. Ja, en dat is een definitief oordeel. Dat is niet een of ander louteringsvuur. Nee, het is een verterend vuur. En daar mag geen misverstand over blijven bestaan. Want aan het einde van dat eerste vers zegt de Heer het. Dat hij geen wortel nog tak overlaten zal. Nou, dat begrijpen de jongens en meisjes vanmiddag ook wel. Als je nou een boom hebt en je hakt de takken af en je zaagt de wortels door, dan gaat die dood, dat kan niet anders. Nou, dat is wat Malachi hier schrijft. En dat als de Heer komt, even buiten de Heer Jezus Christus, dan kun je niet bestaan. Dan zal het omkomen zijn. De dag des Heren wordt hier voorgesteld als een dag van vlammend vuur. O gemeente, dat zit nu allemaal in dat eerste woordje van onze tekst. U die er daar en tegen. Die zonder gerechtigheid opgaat. Dan wordt alles aan het licht gebracht. Alles tot duidelijkheid gebracht. Ja, en wat dat betekent voor de goddelozen, die hoogmoedigen, dat staat nou voor onze tekst, dat staat nou na onze tekst. Ze zullen tot as worden. En dat is een volkomen rechtvaardig oordeel. Gemeente, dan denkt u van, nou weet ik het wel. Ik heb nu wel begrepen wat dat daar en tegen betekent. En die donkere achtergrond, dat is me wel duidelijk genoeg geworden. Nou is het zo. Tot nu toe kon best nog genoegelijk luisteren. Het ging over de goddeloze. Welke goddeloze nu? Als dat nou eens nader nagaat, dan blijkt dat dat nog wel eens wat dichterbij is dan dat we zo op het eerste oog dachten. Die goddeloze is niet zo ver weg. Laten we maar eens kijken wat er hier staat. Als het over die goddeloze gaat en dat gericht Gods, dan kom dichtbij. Want we willen toch immers schriftgetrouw zijn. Dan moesten we die tekst in dat tekstgedeelte laten staan. We willen toch een schriftuurlijk bevindelijke preek. En dan is het goed om te weten over welke goddeloze het gaat. We net gezongen, Psalm 21, over de Heer met zijn geducht vermogen. Ja, maar toen zongen we ook dat achtste vers. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden, vernielen en verslaan die uw rijk weerstaan. Wie zijn dat? Nou, terug naar Malachi 4. Terug naar onze schriftlezing. Hier in dit twistgesprek tussen de Here en het volk. Gaat het hier nu over brute goddelozen? Nauwkeurig het woord lezen. De schriftlezing begon in vers 13 van hoofdstuk 3. Dat begin van dat zesde twistgesprek. En daar wordt nu duidelijk wie met die hoogmoedige en wie met die goddeloze bedoeld wordt. Die goddeloosheid, dat blijkt nu een andere goddeloosheid te zijn dan dat ik ook in eerste instantie dacht. Als je daarna gaat kijken en laat op je inwerken, dan staat het er anders. Het gaat over een goddeloosheid van mensen die zeggen, het is te vergeefs God te dienen. Je merkt het nou toch niet of dat je de Here wel of niet dient. Of dat je nu, hoe de woorden van de schriftlezing erin doorklinken, of dat je nu wel of niet de wacht des Here waarneemt. Het maakt niet uit of dat je nou in het zwart gaat voor het aangezicht des Here of niet. Ja, als dat nou die goddelozen zijn, dan is het dichterbij dan dat ik eerst dacht. Want dan hoor ik het, jongelui op de catechisatie, die het zeggen. Wat heb je er nou eigenlijk aan om naar de kerk te gaan? Je maakt het jezelf alleen maar moeilijk. Je merkt toch geen verschil. En kom op bezoek. Bij 70-plussers. Soms 80, 90 jaar geworden. Het wordt zo stil om me heen. Er is niemand meer die me bij mijn voornaam noemt. Ik ben voor iedereen mevrouw of meneer geworden. U herkent het wel. Dan heb je zo'n gesprek. Al zoveel predicaties gehoord. Heb die dominee nog meegemaakt? Nee. Nu een beroep uitgebracht. Ik hoop ook de volgende dominee, als de Heer het geeft, nog mee te maken. Ja. Maar eigenlijk is er in mijn leven nog niets veranderd. We moeten maar afwachten. En soms is het heel grof. Zoals in vers 15. Waar mensen zeggen, laten we maar goddeloosheid doen. Laten we maar genieten van de dingen van de wereld. Misschien is er hier wel een die het zich voorgenomen heeft. Als hij straks 18 is om overal mee te breken. Dat gaat over die goddeloosheid. En dan is het toch wel dichtbij. U kent die redenering wel. De godsdienst en de kerk, wat levert dat nou op? Ja, soms klinkt het heel vroom. De Here moet het je toch geven. Je kunt er niets aan doen. Klinkt wel mooi. Maar hoe weet u het? Is dat nood geworden? Dan komt hij juist te roepen tot de Heer. En waar het alles zo gemakkelijk klinkt. Altijd zo gehoord. In een boekje. Op de catechisatie. Maar het is nog. Het doet geen pijn. Je hoort het. Ja, en dan. Wat je dan zegt. Ik kan er niks aan doen. Dan is het. Dat de schuld heimelijk bij de Heer wordt neergelegd. Ja, dan gaat het soms van kwaad tot erger. Je ziet het ook om je heen. Soms die zo erge redenering. Leef je dan maar uit. We leven maar één keer. Je ziet het gebeuren. Jongelui die eerst nog op de catechisatie komen. Die dan enkel nog in de kerk komen. Ja, die dan een dienst laten schieten. En uiteindelijk verdwijnen ze. Die stille kerkverlating. Hebt u er erg in? Hebben wij er erg in? Dat we onze jeugd ook met gebed omringen. En dat ze het kunnen zien wat nu dat die dienst van de Heer nou een liefdedienst is. Het zijn niet alleen de jongelui. Ook bij ouderen. Ik krijg straks de kerstdagen. Ja. Wat staat er dan centraal? Ja, natuurlijk, wij hebben geen kerstboom. Maar waar gaat het over? Staat dat vlees geworden woord centraal? Of zijn we zo werelds geworden dat het om lekker eten gaat? Of zijn die foldertjes weer door de bus gevallen? Over de vakantie. En moet er in de kerstdagen zo nodig de vakantie voor de zomer geboekt worden? Zijn we zo wereldgelijkvormig geworden? Of zoals oude mensen die nog uitzien naar wat extra bezoek en verder niets. Ja, natuurlijk nog wel naar de kerk komen en nog wel graag een preek horen ook. En het liefst is waar. Maar rekenen we nog met de Heere en zijn woord? Hier zegt Malachi in opdracht van de Heere. Die dag des Heere is nabij. Die zon der gerechtigheid komt en die zal alles aan het licht brengen. En als je dan maar voortleeft zonder die ware verootmoediging des harten, dan zal die dag des Heren een vreselijke dag zijn. Dat is nu het begin van onze tekst. U lieden daar en tegen. Als we daar nu bij stilgestaan hebben. En tegen die donkere achtergrond, dan is dat een wonder dat er nu in onze tekst staat, u die de daar en tegen die mijn naam vreest. Oh, dan gaat het hier in de tekst over het vrezen van de Here. Er zijn er verschillende dingen van te zeggen. Wat gebeurt er als de Here gevreesd wordt? Dan komt er toch een hoogachting voor de Here. Dan verstaat u toch wat Abraham zegt. Ik heb me onderwonden om tot God te spreken. Als daar de engelen hun aangezichten bedekken die nooit een zonde gedaan hebben. En het uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Dan is het niet meer even bidden. Dan is het toch een wonder dat de Heer wil horen. Naar zo een. Die van een verbroken en verbrijzelde geest is. Dat vrezen van de Heer. Dat gaat toch samen met gehoorzamen aan Gods wil. Aan zijn wet. Dat vrezen van de Heer. Dat gaat toch niet buiten dat liefhebben van de Heer om. Zoals Micha het zegt, met een ootmoediglijk wandelen met de Heere uw God. O gemeente, dat is nou dat onderscheid met die goddelozen, die hoogmoedigen. Daar is dat niet. Maar bij degene die de Heere vrezen. O, dat is vooral. Het moeten leven, het mogen leven uit genade. Uit Christus, uit die kruisverdiensten van Hem. Ja, een kenmerk van degene die de Heere vrezen, staat hier in Malachi, Is dat degene die de Heere vrezen nu ook weten dat de Heere alle dingen ziet en weet? Ja, zo stond het over degene die de Heere vreesde. In dat gedeelte dat we gelezen hebben, het hoofdstuk 3 in vers 16. Dat daar de een tegen de ander zegt. De Heere merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Dat is nou zo'n tere. Dat is nou zo'n wonderlijke zaak. En zo'n afhankelijk leven. Dat de Heere nu alle dingen mag weten. Nee, nou niks meer voor de Heer hoeft te verbergen. Ja, en dan weet ik het wel, dan is daar nog dat struikelen, dan is daar nog die zonde. En het kan je zo bezwaren en benauwen. En toch als de Heer weer eens overkomt, en als alles weer eens vlak mag liggen, oh, dan mag je wel alles voor de Heer openleggen. Net zoals met Petrus. Heer, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Als de Heer nou zelf die liefde in het hart heeft uitgestort. En zich bekend gemaakt heeft. Juist ook in die tweede persoon. De Heer Jezus Christus. In dat priesterlijk werk. In die priesterlijke ambtsbediening. O gemeente. Dan is het een heerlijk woord hier in Malachi 4 vers 2. U die de daarentegen die mijn naam vreest zal de zon der gerechtigheid opgaan. O, is er zo dat uitzien naar die zonne der gerechtigheid. Ga naar ons tweede punt. Een heerlijke belofte. Men heeft gehoord van die zon der gerechtigheid. En dat zo het oordeel geveld werd over de goddelozen. Maar als die zon der gerechtigheid komt, dan brengt dat ook heil voor hen die God vrezen. Dan gaat het waarschijnlijk over diegene uit vers 16. Waar de Godvrezenden tot ander zegt, de Heere merkt het wel op. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Een gedenkboek voor Gods aangezicht. En dan hier heel positief bedoeld. Voor hen gaat die zon der gerechtigheid op. En dan is dat een lieflijk beeld. Dan mag het bekend zijn. Dan dat gedenkboek. In dat boek des levens nu uw naam geschreven staat. Degene die de Heere mogen vrezen. Ja, die zon der gerechtigheid, een lieflijk beeld. Komt het tegen in het Oude Testament, het eerste Bijbelboek. Bij Jacob, bij Peniel, waar hij geworsteld heeft met de Heere God. En dan staat er, en de zon rees hem op. Of in Jacob staat er dat zijn ziel is gered geweest. David gebruikt datzelfde. De Heere is als het licht des morgens wanneer de zon opgaat. Ja, de zon der gerechtigheid. Christus wordt hier zo genoemd. De Statenvertalers zijn heel zorgvuldig. Sluiten heel nauw aan bij wat er oorspronkelijk in het Hebreeuws staat. De zon der gerechtigheid. Als je dan de verklaarders erop naleest, dan blijken er toch wat verschillen te zijn. De een zegt zon van gerechtigheid. Dat betekent die zon die door gerechtigheid gekenmerkt wordt. De ander zegt, de zon van gerechtigheid. Het is die Christus die de gerechtigheid bewerkt. En weer een ander zegt, het is de zon die nou de gerechtigheid zelf is. Ik denk dat op zich in alle drie wel een mooie gedachte zit. Als je moet kiezen, kies ik voor die eerste uitleg. Christus die gekenmerkt wordt door de gerechtigheid. Het is juist immers een van de goddelijke deugden of eigenschappen. En Christus gerechtigheid, daar kleeft nu geen enkel gebrek aan. Maar dat heeft toch vooral betrekking op dat geestelijk leven. Zoals de zon in de natuur het licht geeft. En zo geeft Christus als die zon der gerechtigheid ook dat licht. Ja, die zaligheid, dat kan enkel als Christus ons door zijn geest ook wederbaart. Ja, door die wedergeboorte tot gerechtigheid. We bevrijd worden van alle onreinheid der wereld, vernieuwd naar het beeld Gods. O gemeente, als je dat nou alles zo hoort over die zon der gerechtigheid, over de Heer Jezus Christus, die gekomen is in de volheid des tijds, wordt uw hart dan al gaande gemaakt. Hij, dat dierbare lam Gods, hier de zon der gerechtigheid genoemd, hij is gekomen in de volheid des tijds, de hemelen gingen open. Dat ware licht dat in de wereld kwam, dat licht dat in de duisternis schijnt. En zonder dat licht kunnen we enkel maar verdwalen, ronddolen. Maar zoals de psalm het zegt, in zijn licht zien we het licht. Hij zegt het zelf, wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Ja, en dat nou juist voor zo'n volk dat het moet beleiden, nou zelf maar altijd verkeerde wegen in te slaan en in de duisternis te leven. Als hij komt en dat licht doet opgaan, als hij verlicht door zijn woord en geest, ja, dan leidt hij ook op de rechte weg. Dan zegt de apostel het, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Dan hebt u het weer, die zon der gerechtigheid. Ja, dan is onze tekst hier één jubel op die gerechtigheid van die dag des Heer, op die zonne der gerechtigheid. Hij als die ene grote lichtbron. En dan ligt hier Christus eerste komst. Als kind daar in Bethlehems beestenstal. Die nederige gestalte die zich ontledigd heeft. Ja, om zo juist de zaligheid te verwerven van het allerprilst begin. Ja, om de macht van de duisternis te verbreken. En dat voor al die gegevenen des vaders. Maar het gaat hier ook al direct over Christus' tweede komst. Op die oordeelsdag, we hebben er net in het eerste punt iets over gehoord, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. We hebben gehoord welke verschrikking het is voor degene die in goddeloosheid zijn, die hoogmoedigen. Maar hier in het tweede punt, het is ook een heerlijk woord dat hij komt, ook voor de kerk des Heren. Want dan doet hij in zijn kerk triomferen. Ja, dan zal hij zelf daar verschijnen in alle heerlijkheid en luister. Jullie moeten dat toch ook leren op de catechisatie. Van die trappen van Christus vernedering en ook van zijn verhoging. Opstanding, hemelvaart, zitten aan de rechterhand Gods. En als laatste van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat is nou een heerlijke dag voor iemand die de Heere vreest. Als het weer eens recht mag liggen, als het weer eens vlak mag zijn, dan zal de Heere immers in alles, alle eer ontvangen. En dan kan de kerk wel eens klagen. Maar als de Heere eens overkomt, dan mag er wel eens een uitzien zijn, ook naar die dag waarop hij alles zal zijn in alles. Onze tekst zegt, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Met die vleugelen worden nou de stralen van die zon der gerechtigheid bedoeld. Dat blijkt wel uit het tekstverband. En wat blijkt dan ook? Dat er wonden zijn. Want er is genezing nodig. In het vorige hoofdstuk kwamen immers die opmerkingen tegen van die goddelozen. Het maakt toch niet uit of dat je de Heer nou dient of niet dient. Maar kun je het wel eens moeilijk hebben. Juist mensen in je eigen omgeving, je eigen kinderen. Misschien je eigen vader of moeder. Als ze het niet begrijpen. Dan moet je het ze duidelijk maken. Hoe kun je er tegen verweren? Bunyan, in de christenreis. Hij beschrijft het ook dat Christen daaronder kwam te liggen. En dat Apollyon, de duivel, daar met hem streed. Maar in dat woord van de Here mocht hij overwinnen. Maar wel verwond. En toen waren daar die genezende bladeren van de boom des levens. Dan vind ik het altijd treffend dat Bunyan daarna beschrijft. Dat Christen na die strijd met Apollyon. Dat dal van de schaduw des doods in moet gaan. Hier in onze tekst. Ook zo treffend gezegd dat er nou genezing is onder zijn vleugelen. Genezing is nodig door die strijd, door die wonden. Welke strijd? Tegen de duivel, tegen de wereld. Maar vooral tegen dat eigen verdorven vlees. Als daar toch die zonde weer opborrelt. Ja, dan niet in eigen kracht, maar genezing in de stralen. Onder zijn vleugelen, in die stralen van die zon der gerechtigheid. Het is Christus die moed en krachten geeft. Wel eens bang dat we tegenwoordig het vaak horen dat we Christus nodig hebben voor de vergeving van onze zonde. Dat is waar. Maar in de heiligmaking wordt er niet vaak gepreekt dat we het dan weer zelf moeten doen. Zo is het niet. Juist ook in het leven des geloofs is het nog van dag tot dag van de Here verwachten. Ook in de heiligmaking hebben we zo die genezing nodig onder zijn vleugel. In die stralen van die zon der gerechtigheid. Dat is nou een heerlijk leven om zo de Here aan te mogen kleven. Dan is het de Here zelf die voor zijn eigen zaak instaat. En ook in die strijd des geloofs is het de Here die zal voleinden. En daarom is het zo heerlijk dat we onze kerkdienst ook mogen beginnen. Met die belijdenis dat de Here nou trouwen houdt het werk dat zijn hand begon. O gemeente, dat is nou een heerlijk woord. Hij is die zon der gerechtigheid. We hebben nu alles te verkrijgen. Dan kun je toch niet volhouden met die goddeloze uit dat eerste punt. Dat het niet uitmaakt of dat de Here nou gediend wordt of niet gediend. Dan is toch een heerlijk woord wat je hier in dit tweede punt hoort. Dat er genezing is bij Christus vandaan. Dat het zo rijk is om de Here te mogen dienen. Dat is niet te vergeefs. De Here staat ook voor zijn eigen zaak in. De Heer zorgt voor zijn kinderen. Blijkt hier nu ook uit Malachi 4 vers 2. Werd hij met dat eerste punt opgeschrikt. Kreeg hij die schuldbrief thuis omdat die goddeloze zo dichtbij was. Dat tweede punt mag een opwekking zijn om de Heer nou te zoeken. Want er is genezing in die stralen van de zon der gerechtigheid. Mag ik het aan deze middag eens zo zeggen. O schroom dan niet om u te laten zaligen. We gaan naar het derde en laatste punt. Een verstrekkende belofte. Nog een enkel woord over dat laatste gedeelte van de tekst. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Het eerste punt is gehoord over een onderscheiden belofte. Onze tekst heeft dus betrekking op degene die de Here vrezen. En met dat daarentegen konden we die andere kant zien van die goddeloze en hoogmoedige. Daar was de zon der gerechtigheid een verschrikking voor. Want wie zonder Christus blijft zal voor eeuwig omkomen. De Heer Jezus zei het ook tegen Nicodemus. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Verschrikkelijk. Toen dat tweede punt over een heerlijke belofte. Dat woord voor degenen die de Here nu mogen vrezen. Ook al gaan ze nog menigmaal in de duisternis. Hij is die zonne der gerechtigheid. En dan is er niks te roemen in de mens. Dan is het enkel genade. Dan mag het straks met kerstfeest misschien weer gezongen worden. Met die lofzang van Zacharias. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. Kom bij de Here vandaan. met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte om te verschijnen, degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. En dan derde punt, over die verstrekkende belofte, over die laatste woorden, je zult uitgaan en toenemen als mestkalver. Hier wordt dat beeld van de zon met de stralen losgelaten. De Heere, laat Malachi nu nogmaals het uitstallen. Welke heerlijkheid er is. Welke rijkdom in Christus. Malachi mag de voorrechten voor de gelovigen nog verder uitwerken. O gemeente, is toch niet te zeggen wat nu Christus alles gedaan heeft voor de zijnen. Hij verlicht hun duisternis. Hij geneest hun ongerechtigheid. En hij doet hen ook uitgaan en laat hen toenemen als mestkalveren. Ja, dat beeld moet nu ook die blijdschap uitdrukken van de Godvrezende. Die verkeren onder die stralen van de zon der gerechtigheid. Want wat is de droefheid als de Heere zich verbergt. Maar als Christus zich dan opnieuw openbaart, ja, dan is dat toch het grootste geluk. Dat is toch die heerlijkheid, de hoogste blijdschap. En zo mocht de engel in de kerstnachten toch zeggen, zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Het gaat om die blijdschap, hier ook in die laatste woorden van de tekst. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Calvijn zegt het dan, hoewel de vergelijking zeer vreemd kon lijken. En zei de profeet dat de Joden als vette kalveren zouden zijn. Eerst zijn ze als het ware opgesloten, maar als ze dan in vrijheid mogen gaan, ja, dan geeft de Heer de stof tot blijdschap. Kanttekeningen, die hebben ook datzelfde beeld van dat toenemen als mestkalver op een hele positieve manier. Een groeien in tijdelijke en geestelijke welstand door de zegen des Heeren. De bedoeling is duidelijk. En toch, die eerste woorden, ze zullen uitgaan. Waaruit gaan ze dan? Want de Statenvertalers hebben het vertaald met mestkalveren. Dat woord mest mag ook met stal vertaald worden. Hetzelfde woord komen we bijvoorbeeld in Amos 6 tegen. Daar is het vertaald met meststal. En ook de Engelse Statenvertaling, de King James, die heeft het ook over een stal. Dan verandert uw bedoeling niet, want het gaat nog steeds over die heerlijkheid van Gods volk, wat ze vinden in Christus. Maar de beeldspraak wordt dan wel des te duidelijker. Dan gaat het over kalveren die de stal verlaten en van vreugde opspringen. Ik ken hier de omgeving van Vriezenvee niet, maar misschien heeft u dat ook wel eens gezien. Zo in het voorjaar. Als er aan zo'n kalfje dat de winter over op stal heeft gestaan, of zo'n pink, als die dan de stal uit mag, het weiland in, nou, dan springt dat beest op van vreugde, dan maakt hij allerlei vreemde bokkensprongen. Dan weet hij met zijn vrijheid geen raad. Nou, dat is dat beeld dat hier ook gebruikt wordt. Zo legt Matthieu Henry de tekst dan ook uit. Gij zult u bewegen en van vreugde opspringen, even vrolijk als kalveren uit de stal. O gemeente, de profeet heeft het hier tot de Godvrezende om hen te vertroosten met dit heerlijk woord. Ze mogen zich verheugen in de God des heils. Hij is het die die blijdschap geeft. Ze hoeven het niet zelf te maken. Nee, ze krijgen het. Het is de Heer die het ze schenkt. Maria in de lofzang, die zingt het. Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich. Want dan is onze tekst hier, Malachi 4 vers 2. Opspringen van vreugde in de Heere. Toenemen als mestkalveren. Het is als het ware een voorspel op die lofzang van Maria. Gemeente, is tijd, we gaan eindigen. Weet u van die toegerekende gerechtigheid? Als Christus u nu dierbaar werd, dan mag u zich in hem verheugen. En is er dan die droefheid over de zonde? Die aanklevende zwakheid? Oh, dan mag je nog eens terugdenken aan dat tweede punt. Er is genezing onder zijn vleugelen. Maar dat is ook waar. Als u buiten die gerechtigheid van Christus blijft, dan gaat u verloren. Dat was dat eerste punt. Onze tekst was voor degene die de Heere vrezen. Dat lag in het woordje daar en tegen. En als je nu niet bukt en buigt voor de Heere, als je jezelf nog altijd nog maar overeind weet te houden, en je houdt de Heere nog buiten je leven, dan is het eigen schuld. En als je dat volhoudt, eindigt het in de rampzaligheid. Denk dan ook nog eens terug aan dit woord. En ook aan die heerlijke woorden over die genezing in die stralen van die zon der gerechtigheid. Aan die echte blijdschap in de Heer en van het toenemen in Hem. Het is nog niet te laat. We zijn nog in het heden der genade. Het is nog geen eeuwigheid. U kunt de Heer nog zoeken. Er is nog tijd. En daarom mogen we het zingen. Want God de Heere, zo goed, zo mild is, te alle tijden zon en schild. Hij zal genade en eer geven. Mag u het meezingen? Met een verbroken hart? Of zingt u het ook mee? Met die wens. Met die beden of dat de Heer het nu zelf schenken wil. Gemeente, nog één keer onze tekst. U liet daarentegen die mijn naam vreest, dan zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Amen. We zingen nu. Psalm 84, vers 6. Want God de Heere, zo goed, zo mild. Psalm 84, vers 6. Laten we de Heere danken en bidden. Heer, heb ootmoedig dank dat u ook met uw woord deze middag tot ons kwam. Dat u ook zo eerlijk met ons omgaat. Want dan zijn die twee wegen ons voorgesteld. De dood in Adam, het leven in u, o Christus. Heer, wilt u dan ook zelf het toepassen door uw geest ook in onze harten. Opdat we ook het zullen overwegen. Ook voor uw aangezicht. Want gij zijt komende. Als die zonne der gerechtigheid. Heren, dan is het van tweeën één. Dan is het tot voordeel. Of tot oordeel. Heren, dan bidden we u dat deze preek mag zijn als een reuken des levens ten leven. Want anders is de reuken des doods ten dode. Heer, ga met ons. Gedenkt u de gemeente. Weest u met hen die op dubbeltal staan, ook voor diaken. Maar ook in het bijzonder in deze dagen met die zaken bezig zal, waar ze met die zaken bezig zullen zijn, Heren. Dat u alle dingen doet medewerken ten goede. Gedenkt u ook de gemeente daar waar een beroep is uitgebracht. Dat u helderheid en duidelijkheid geeft bij hem die beroepen is. Dat u ook uw weg mag weten. En hoe het dan ook uitpakt, Heren. En dan is het goed. Mag u erin vrij laten. Maar zoudt gij nog eens wegen willen ontsluiten. Heren, gedenk ons als we van hier gaan. Bewaar ons ook over de gevaarvolle wegen. Breng ons nog veilig thuis of waar we naartoe gaan. We bidden het u. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen tot slot zingen, Psalm 147, vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. 147, vers 2. zegenen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.